Goedemorgen allemaal. We hebben wij toch prachtige liederen. Met mooie teksten, heerlijke melodieën en een fijne begeleiding. Wat moet de mens nog meer hebben op zondag voormiddag? Maar misschien iets uit Gods woord. Hè? Ik wil met jullie naar het evangelie van Johannes, het eerste hoofdstuk gaan. Dat vinden we het begin van de bediening van de Heer Jezus en hoe hij ook zijn eerste discipelen uitnodigde om hem te volgen. Hoofdstuk 1, ik lees vanaf vers 35. De volgende dag stond Johannes daar, dat is Johannes de Doper, weer met twee van zijn discipelen. En toen hij Jezus zag gaan, zei hij, zie het Lam Gods. En de twee discipelen hoorden hem dat zeggen en volgden Jezus. Maar Jezus keerde zich om en zag dat ze hem volgden en hij zei tot hen, wat zoekt gij? Ze zeiden tot hem, Rabbi, wat vertaald wil zeggen, meester, waar houdt gij verblijf? Hij sprak tot hen, wel kom en ge zult het zien. En ze kwamen dan en zagen waar hij verblijf hield. En ze bleven die dag bij hem. Het was omstreeks het 10e uur. Andreas, de broer van Simon Petrus, was een van de twee die het van Johannes gehoord hadden en hem gevolgd waren. En deze vond eerst zijn broer Simon en zei tot hem, we hebben gevonden de Messias, wat betekent Christus. En hij leidde hem tot Jezus. En Jezus zag hem aan en zei, gij zijt Simon, de zoon van Johannes. Ge zult heten Kefas, wat vertaald wordt met Petrus, of in het Nederlands steenrots. Ik denk dat we hier kennis maken met een van de meest opmerkelijke en kleurrijke figuren van het Nieuwe Testament. Een van de allereerste volgelingen van de Heer Jezus, Simon Petrus, die later, zoals u weet ook, het ambt apostel toevertrouwd krijgt. Maar hier ontmoet hij voor de allereerste keer de Heer Jezus. Dus iemand die ervan van in het begin af bij was. En 3 jaar lang met de Heer Jezus is meegegaan, alles heeft meegemaakt, heel wat beleefd heeft. En ja, een kleurrijke figuur, een hele bijzondere figuur. En ik wil even met jullie erbij stilstaan. Wie was Petrus eigenlijk als persoon? En wat zag de Heer Jezus in hem, dat hij hem zomaar direct uitnodigde om hem te volgen en later hem zelfs het ambt van apostel toevertrouwde? Met andere woorden, wat was er nu zo speciaal aan Petrus? Wel, de eerste indruk die ik destijds van hem kreeg toen ik begon de Bijbel te lezen, hij komt bij mij eigenlijk over, ja, wat zal ik zeggen, een soort vurige, ferme, kloeke visser. Iemand met het hart op de tong. Flapt er regelmatig van alles uit. Iemand die eigenlijk toch wel een man in één stuk die graag de leiding neemt, op wie je kan rekenen, zo lijkt het toch. Ik bedoel echt een leidersfiguur. En je merkt in de evangelie dat hij regelmatig, dat hij vaak het initiatief nam. Ik denk bijvoorbeeld die keer toen ze in een bootje zaten en ze over het meer aan het varen waren. De Heer Jezus was er niet bij. En plots komen ze in een vreselijke storm terecht. En dan zien ze iemand over het water naar hun bootje komen. En eerst schrikken ze zich een ongeluk, want ja, u. En denken ze het is een spook of een geest. Maar dan blijkt het de Heer Jezus te zijn. En Petrus is diep onder de indruk. En zei, Heer, mag ik dat ook doen? Ja, geen probleem, zegt de Heer. Klim maar uit het bootje. En dat doet hij dan nog ook. Nu, de anderen die bleven rustig in dat bootje zitten. Die zeiden, ja, wij zijn niet gek, wij gaan niet op water gaan lopen. Petrus wel. Fijn, dan loopt het wel even mis zoals je weet, maar goed, oké, komt allemaal in orde. Bij de arrestatie van de Heer Jezus, in de hof van het Gethsemane, is hij de enige die het opneemt voor de Heer. En hem wil verdedigen, zelfs een zwaard trekt. En het gaat gebruiken ook. De anderen die zagen dat niet zitten. Verlamd van de schrik. Na de opstanding gaf de Heer Jezus hen opdracht om vanuit Jeruzalem terug naar Galilea te gaan. En zei de Heer, dan gaan we elkaar terug ontmoeten. En dan zie je wel wat er verder gebeurt. En dat doen ze. En dan komen ze in Galilea. Maar ja, dan gebeurt er even niks. En dan is het weer Petrus die het initiatief neemt. En zegt, mannen, ik ga je niet met mijn duimen zitten draaien. Hè? Ik ga vissen, zei hij. Oké, zei een ander, goed idee, we gaan met u mee. Maar dat is Petrus, zie je. Echt een leidersfiguur, neemt vaak het initiatief. Sprak ook meestal als de eerste. Op een zeker ogenblik vroeg de Heer Jezus, wat zeggen de mensen zo over mij? Wie ik ben? En dan werd er antwoord, ja, er wordt van alles gezegd over u, Heer. Sommigen denken dat Johannes de Doper zijt, die uit de dood is opgestaan. Andere Jeremia, er wordt van alles verteld over u. Oké, zei de Heer, dat is interessant, maar jullie, wie ben ik volgens jullie? En dan is het even stil, tot Petrus weer reageert. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Zie je, dat is typisch Petrus. Trad vaak op als woordvoerder voor de anderen. Petrus is de man die de weg weet. Die de antwoorden kent. Die de problemen oplost. Het roer in handen neemt. Een man op wie je kan rekenen. Maar als je hem een klein beetje beter leert kennen, dan krijg je de indruk dat hij af en toe ook graag pronkt, met je stoeft, met zijn kennis. En hij wilde af en toe laten blijken. Op zekere ogenblik stelde hij een vraag aan de Heer Jezus. En hij heeft meteen het antwoord ook. Hij zei, Heer, zegt hij, hoeveel keer zal ik mijn broeder, als hij tegen mij zondigt, hoeveel keer moet ik hem vergeven? En dan geeft hij het antwoord. Tot 7 keer toe. En dan denkt hij dat hij ongetwijfeld een schitterend antwoord gegeven heeft. Je moet weten dat de rabbis in die tijd die leerden dat het absolute maximum dat je iemand moet vergeven, dat is 3. Daarna zeiden ze, is het niet meer serieus. Dan is het niet meer ernstig. En ik vermoed dat Petrus gedacht heeft, goed, we gaan dat vermenigvuldigen met maal 2, we gaan dat verdubbelen. En voor alle zekerheid doen we er nog eentje bij. Dus 2 maal 3 is 6 plus 7, dan zit ik 100% oké. Nee dus. Het antwoord van de Heer is een beetje ontnuchterend. Er zijn nee, Petrus, nee, heb je het niet begrepen, jongen, zei hij. Niet tot 7 keer toe, tot, ik ken het antwoord, een heel pak meer. Soms is hij echt onbesuisd, hè. Had hij echt zijn boekje te buiten, hè. De eerste keer dat de Heer Jezus hen duidelijk maakte wat er uiteindelijk te Jeruzalem te gebeuren stond. De eerste keer dat hij sprak over zijn lijden en sterven. Dat hij zou gearresteerd worden, veel zou moeten lijden, gedood worden enzovoort. Wie reageert er? Petrus. Matthäus schrijft letterlijk dat Petrus hem terzijde nam. En stel je voor, hem begon te bestraffen. Met de woorden, dat vergoede God, heren, dat gaat geen zins gebeuren. Daar ging hij een stokje voor steken. Ach, met de beste bedoelingen. Hij wou het opnemen voor de Heer Jezus, maar hij snapte niet de consequenties. Hè? Hij snapte er eigenlijk niets van op dat ogenblik. Maar alleen nog het feit dat hij het aandurft om de Heer Jezus apart te roepen. Zei, heer, kom eens hier, even onder 2 ogen. En begin hem gewoon de mantel uit te vegen. Dat hou je niet voor mogelijk, hè? Maar Petrus wel. Soms is hij echt onnadenkend, totaal ongeestelijk. Hè? Die laatste avond, toen de Heer Jezus het avondmaal instelde, had hij eerst nog iets anders gedaan. Hun voeten gewassen. En ja, ik snap wel, ik kan me voorstellen dat dat heel, heel raar overkwam bij de discipelen. Dat ze zich daar heel onwennig bij voelden. Of zelfs heel verlegen. Maar eigenlijk had een van hen dat moeten doen, hè. Ja, niemand zag het zitten om dat te doen. En dus zit de Heer Jezus het maar. En dan zitten ze daar met beschaamde kaken. Ja, en dan laten ze de Heer toch maar doen. Ja, tot hij bij Petrus komt, hè. En Petrus, mijn voeten wassen nog in geen 100.000 jaar, zei hij. Hij zult mijn voeten niet wassen in eeuwigheid. En weer snapt hij er niks van, hè. En de Heer Jezus antwoordde, ja maar Petrus, sorry hoor, maar als ik uw voeten niet mag wassen, dan heb jij geen deel aan mij, dan hebben wij niks met elkaar te maken, dan hoort je er niet bij, hè. En dan weer een heel ander uit, dus, oh, was mij dan maar helemaal, zegt hij. Ja, kijk, Petrus, soms getuigt hij ook van duidelijke overmoed, hè. Opnieuw die laatste avond, en toen Jezus opnieuw probeerde duidelijk te maken wat er te gebeuren stond. En wie reageert er weer? Petrus, hè. Als we de alle u verlaten, ik nooit. Ik ben bereid voor u te sterven. Ja, ja. Jezus probeerde hem duidelijk te maken. Nee, Petrus, je gaat mij verloochenen. Nee, geen waar, hè. Dat de ander dat doen, daar zou het hem niet van verschieten. Maar hij, Petrus, absoluut niet, hè. Dus hij kent zichzelf ook eigenlijk niet, hè. Hij heeft een groot gedacht van zichzelf, maar in werkelijkheid, als je hem echt goed leert kennen, hè, dan blijkt dat al die bravoure, dat het maar schijnt is een dun laagje vernis, een dekmantel voor angst, en soms als regelrechte lafheid. Dat hij probeert weg te moffelen, hè, te verdoezelen. Ik bedoel, grote mond. Maar klein hartje, hè. Doet alsof hij een dappere leeuw is. Maar dat is hij niet, hè. Het is een bange haas. En soms valt het masker af, hè. Zoals diezelfde nacht nog. Als hij plots wordt uitgedaagd door iemand in die hof van de hoge priester die zegt, ja maar jij hoort daar ook bij, hè. Is dat ook een van die kliek van die rabbi uit Nazareth? En je kent zijn reactie. Hij begint zelfs te zweren bij de hemel en de aarde dat hij er niks mee te maken heeft, dat hij die Jezus absoluut niet kent. En dan valt het masker af, hè. Het is nog eens gebeurd, hè. Later, jaren later, als hij op bezoek is in de gemeente te Antiochië, waar een geweldig werk aan de gang is. Hè? Waar duidelijk wordt dat de muur tussen Jood en Heiden, door een bekering tot de Heer Jezus, dat die muur volledig weg is. Ze zitten samen aan tafel, ze eten samen, wat vroeger totaal onmogelijk was, hè, met al die spijswetten, reinheidswetten. Maar dat hadden ze begrepen in Antiochië. En Petrus komt op bezoek en zegt, ja, zegt hem, dat is geweldig, hè. En hij gaat ook mee aan tafel zitten. Tot een plot bezoek uit Jeruzalem komt. Orthodoxe Joden. En ineens gaat hem niet meer aan tafel zitten, maar gaat hij apart gaan zitten. Dan is het Paulus die reageert. En zegt, wacht eens even, Petrus, zo niet, hè. Enfin, je kent de geschiedenis. Er is een hele oude christelijke legende die dat heel mooi verwoordt of heel mooi schildert. Quo Vadis, zegt jullie dat iets? Dat is een boek, er is een boek over geschreven, er is ook een film over gemaakt. Quo Vadis, en dat heeft te maken met de vervolgingen van de christenen door keizer Nero in Rome. Waar heel veel slachtoffers zijn gevallen toen. En het is een legende, hè, maar ze bevat een belangrijke kern van waarheid. Volgens dat verhaal was Petrus ook in Rome. Op zeker ogenblik als die vervolgingen beginnen, of het hem een beetje de grond te heet onder zijn voeten, en dan is hij weg. En hij vlucht uit Rome en hij laat de schaapjes alleen. En volgens die legende ontmoet hij bij het verlaten van Rome, ontmoet hij de Heer Jezus. En de Heer Jezus die hem aanspreekt, vandaar de titel van dat boek en van die film, Quo Vadis. Nee, sorry, het is Peter, ik vertel het verkeerd, het is de Heer Jezus die de stad binnengaat. En het is Petrus die aan de Heer Jezus vraagt, Quo Vadis, dominee, waar gaat je naartoe, Heer? En de Heer Jezus antwoordt, wel, Petrus, ik ga de stad binnen waar jij weggaat, bij de schapen. Dan word ik nog maar eens gekruisigd. En Petrus, diep beschaamd, heeft het begrepen. Het is een legende, hè? Maar ze bevat een belangrijke kern van waarheid. Ze toont ons de ware Petrus. Ja. Dus al bij al, wie is Petrus als je goed kijkt naar de vier evangeliën? Een beetje een showman, hè? Een druktedoener. Sorry, maar ik vind hem niet sympathiek. Dat is niet mijn type. Ik hoor van mensen die eerlijk zijn, die nederig zijn, die niet altijd aandacht moeten hebben, maar die zich dienstbaar opstellen, zonder veel tamtam. Zo met het omgekeerde van de Petrus uit de evangelie. Doet zich graag anders voor dan dat hij is. Maar af en toe, ja, loopt het fout, hè. Hij wil de indruk wekken dat hij de man is. Maar als het recht op aankomt, valt hij door de mand. Hè. Kun je niet op hem rekenen, dan is hij niet thuis. Dan moet je het zelf maar oplossen. Sorry, ik ben een beetje streng voor hem. Ik besef dat wel. Maar eigenlijk is hem een zwakkeling. Iemand op wie je echt niet kan bouwen. Geef hem niet te veel verantwoordelijkheid. Stel hem zeker niet als je een zaak hebt, een bedrijf hebt, stel hem niet aan als manager of als directeur. Het loopt gegarandeerd fout. Dat is wat elke bedrijfspsycholoog u gaat vertellen. En toch, en dat is nu mijn punt deze morgen. En toch neemt de Heer Jezus hem aan. Heeft hem een bijzonder grote verantwoordelijkheid. Heeft hem het hoogste ambt in de gemeente, stelt hem aan als een van de 12. Als apostel. Laat hem het fundament leggen van de gemeente. En dan vraagt hij af. Wist Christus dan niet wat voor vlees hij in de kuip had? Zag hij dan niet wat voor risico hij liep? Het antwoord is, ja natuurlijk wist hij Jezus dat. Petrus was een open boek voor hem. Kijk nog eens wat we zojuist gelezen hebben, hun eerste ontmoeting. Vers 43, hij leidde hem, Petrus, tot Jezus en Jezus zag hem aan en zei, gij zijt Simon, de zoon van Johannes. Maar gezond heette Kefas, wat vertaald wordt met Petrus. Hij wist precies wie de man was. Hadden elkaar nog nooit ontmoet en toch zegt de Heer, ik weet uw naam, gij zijt Simon, ik weet zelfs de naam van uw vader, gij zijt de zoon van Johannes, gij zijt een open boek voor mij, ik weet alles over u. Hij wist precies met wie hij te maken had. Hij zag al die verborgen zwakke plekken bij Petrus, zag hij haarscherp, maar hij zag nog iets. Hij zag ook wat je zou kunnen noemen een soort van verborgen potentieel. Ik ga je een andere naam geven, zei de Heer. Simon is verleden tijd, vanaf nu zijt ge Kefas, Petrus, steenrots. En weet je, ik vind dat een bijzonder belangrijke les, want zoals de Heer Jezus hier met Simon, met Petrus omgaat, dat doet hij ook bij u en bij mij. Het eerste wat ik vaststel, dat is, wie je ook bent, je bent welkom bij de Heer Jezus. En hij aanvaardt u, hij accepteert u zoals u bent. Ik bedoel niet dat je mag blijven zoals je bent. Maar je mag komen zoals je bent. Misschien tot onze eigen grote verbazing. Jullie kennen Psalm 139, een psalm van David. Dat die psalm die vaak gebruikt wordt bij geboorteaankondigingen. Hij heeft mij geweven in de moederschoot. Maar die psalm begint, die psalm gaat eigenlijk over hoe de Heere God ons door en door en door kent. En die psalm begint met de woorden, Heere, gij doorgrondt en kent mij. Mijn zitten en opstaan, mijn gedachten, mijn gaan, mijn liggen. En gij legt uw hand op mij. En dan voegt David eraan toe, het begrijpen is mij te wonderbaar, te verheven, daar kan ik niet bij, zegt hij. Snappen jullie wat David bedoelt? Hij begint dus met te zeggen, Heere, gij doorgrondt en kent mij, ik ben een open boek voor u, gij kent mijn diepste gedachten, mijn donkerste gedachten, gij kijkt tot in de schuilhoeken van mijn hart, gij weet exact wie ik ben. Gij kent mijn zitten, mijn liggen, mijn gaan, gij weet alles over mij. Mijn donkerste geheimen. En toch legt u uw hand op mij. En handoplegging is een heel, heel belangrijk symbool in de Bijbel. In die Oosterse cultuur. Het staat voor aanvaarding. Vereenzelviging. Acceptatie. Dus hoewel je exact weet wie ik ben, legt u uw hand op mij. En dat snap ik niet, zegt David. Hoe je zoiets kunt doen. Dat begrijp ik niet. Maar ja, zo is de Heere God. En dat is wat de Heer Jezus hier doet bij Petrus. Dat is wat hij bij u en bij mij gedaan heeft. Ons onvoorwaardelijk aanvaardt. En het tweede puntje dat ik opmerk. Hij ziet ook dat verborgen potentieel. Hij ziet ook wie we kunnen worden. Als we ons door hem laten gebruiken. Dat is zoals een beeldhouwer die naar een stuk steen of een stuk marmer kijkt. En hij ziet als het ware al op voorhand het kunstwerk dat hij er kan uithalen. Vers 43. Hij zegt, Simon, de zoon van Johannes, en gezond heette Kefas. Wat vertaald wordt met Petrus, Kefas, steenrots, dus toch een man waarop je kan bouwen. Ja, met de tijd wel. Het is een geweldig programma op de EO, hè. Vroeger noemde het God verandert mensen, nu noemen het geloof ik de grote verandering, hè. En dan zie je wat ik nu hier bij Petrus zie, zie je daar bij heel veel mensen ook gebeuren. God verandert mensen. Een heel ander voorbeeld, een beetje als illustratie, zegt de naam Philippe Lacroix, jullie iets? Waarschijnlijk niet, hè? Philippe Lacroix was een gangster, een lid van de bende van Patrick Hamers. Die naam doet misschien wel een belletje rinkelen, Patrick Hamers. Het is die bende die destijds premier van de Boeinands gekidnapt heeft. Ze stonden bekend ook voor zeer brutale overvallen op geldtransporten, waarbij sommige doden zijn gevallen. Dus Philippe Lacroix was daar lid van. Uiteindelijk is hij gearresteerd, is hem in de gevangenis terechtgekomen. En in de gevangenis heeft hij op zekere ogenblik het roer helemaal omgegooid. Hij is beginnen studeren, want hij had bepaalde intellectuele capaciteiten. Hij is beginnen studeren, heeft eerst een humaniora via afstandsbewijs afgerond. En dan is hij begonnen met universitaire studies. Heeft een diploma Germaanse filologie behaald. En dit allemaal dankzij een bezoek van de politieman die hem destijds gearresteerd had. Is hem in de gevangenis komen opzoeken. En hij zei, Philippe, beseft gij dat gij veel meer capaciteiten hebt dan het leven van een gangster leiden? En dat zette hem tot nadenken. Het feit dat een politieman hem kwam bezoeken en zulke woorden tot hem sprak, dat bracht een ganse verandering teweeg. Nu geeft hij les, Engels, Nederlands, aan volwassenen. En eigenlijk is er ook zoiets met u en met mij gebeurd. We zaten ook in een soort van gevangenis. En het is geen politieman die ons komen opzoeken is. Het is de Heer Jezus zelf die komen kloppen is aan onze levensdeur. Met geweldig groot nieuws. Zo'n beetje gelijk hier bij Petrus. Dus ten eerste, hij aanvaardt ons, hij accepteert ons zoals we zijn. Maar ten tweede, hij ziet wie we zouden kunnen worden. En mijn derde puntje is, de Heer Jezus gaat dan ook aan het werk gaan met u en met mij en met Petrus. Hij begint het positieve, het goede, te stimuleren. En hij begint bij Petrus met hem te vertrouwen. En dat is belangrijk, iemand vertrouwen schenken. Jullie kennen vermoedelijk dat liedje van André Hazes. Want zij gelooft in mij. En zij ziet toekomst voor ons allebei. Ik vond hem een geweldige zanger. De rest was van minder, maar goed. En ja, zij gelooft in mij. Zij ziet toekomst in ons allebei. En toch is het helemaal fout gelopen bij André Hazes, is het niet? Maar ik moet dan altijd denken aan, hij gelooft in mij. En hij ziet toekomst voor ons allebei. Dan heb ik het over de Heer Jezus. En dan loopt het niet fout. Hij gelooft in mij. En hij begint bij Petrus met hem allerlei opdrachten te geven, hem verantwoordelijkheid te geven. En hij blijft het doen, ook na dat zeer ernstig falen van Petrus, hè. Die drie keer dat hij hem publiekelijk verloochent. Een paar dagen later na de opstanding, je kent die geweldige woorden van de Heer, hè, die dan Petrus even apart roept. En zegt Petrus, mag ik iets vragen? Ziet gij me eigenlijk wel graag? En ja, daar staat Petrus, hè, met beschaamde kaken, wat moet hij zeggen? Ik kan moeilijk zeggen, je hebt toch gezien. Ja, de Heer heeft dingen gezien, maar. En het enige dat Petrus kan zeggen is, Heer, ge weet. Ge weet dat ik u lief heb. Meer kan hij niet zeggen, hè. Want de Heer vraagt het hem wel drie keer, hè. En je snapt ook wel waarom, hè. Maar dan elke keer voegt de Heer Jezus dan toe. Oké, Petrus, ga maar weer aan het werk. Zorg maar voor mijn schapen. Zorg maar voor mijn lammetjes. Dus hij krijgt een nieuwe kans. En zo is de Heer Jezus. En dat geldt ook voor u en voor mij. Je krijgt zoveel kansen als je nodig hebt. Ondanks wat er gebeurd is. Maar de Heer geeft het nooit op met u en met mij. Mijn vierde puntje is dat hij ons wel af en toe durft te confronteren met dat wat fout is en moet verbeterd worden. En dat doet hij bij Petrus ook, hè. Confronteert hem regelmatig met wat echt anders moet, hè. De Heer is niet blind voor onze fouten, voor het zondige in ons. En hij wil dat wij dat ook niet zijn. En van in het begin maakt hij dat duidelijk bij Petrus. In een volgende ontmoeting, in een vissersbootje op het meer van Galilea, ze hebben niks gevangen. En hier zegt Petrus, mag ik u eens leren vissen? En zegt hij, ga eens daar en werpt u net nu eens hier uit. En dan blijkt het proppers vol te zitten. En Petrus is diep onder de indrukken. En hij beseft plots dat hij hier heeft te maken met iemand Dat is geen gewone persoon. Hè? Iemand die, hoe weet hij dat waar die vissen zitten? Hoe weet hij dat ik hier mijn net moet uitgooien? En hij plots beseft dat hij met goddelijke krachten te maken heeft. En hij schrikt. En hij zegt, Heere, ga uit van mij, ga weg alstublieft, want ik ben een zondig mens. Dan zegt hij, ja, dat weet ik wel. Maar ik ga niet weg, zegt hij. Jij gaat met mij mee. En ik heb u nu leren vissen vangen, maar ik ga u nog iets anders leren. Ik ga je ook een visser van mensen maken. En dat vind ik zo mooi bij de Heer Jezus. Hè? En hij blijft dat doen tot op die laatste avond. Hè? Dat hij Petrus duidelijk maakt, Petrus, je bent niet de persoon die je denkt dat je bent. Je denkt dat je een moedige leeuw bent. Je denkt dat je beter bent dan die anderen. Het spijt me, Petrus. Ik vrees dat ik slecht nieuws heb. Nog deze nacht, Heer, de haan kraait. Ga je me verloochend hebben. Maar de Heer Jezus doet dat altijd met heel veel genade, met heel veel zachtmoedigheid. Hier zelfs nadat hij eerst zijn voeten gewassen heeft. En wil ik nu om af te ronden een sprong in de tijd maken van zo'n 30, 35 jaar. Zo'n 30, 35 jaar na de evangelie schrijft Petrus 2 brieven. En als je die brieven leest, hè, dan denk je, dat is Petrus niet. Dat is niet dezelfde persoon die ik in de evangelie heb leren kennen. Dat is een heel ander iemand. En het antwoord is ja en nee. Ik bedoel, het is nog altijd Petrus. Maar wat is de man veranderd? En inderdaad, God verandert mensen. Ik heb tot besluit nog even met u naar die eerste brief van Petrus gaan en u even tonen hoe hij veranderd is. De eerste brief van Petrus. Kijk naar het begin van die eerste brief. Hoe hij schrijft, Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen die in de verstrooiing zijn in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië, de uitverkorenen, naar de voorkennis van God de Vader in heiliging door de Geest, tot gehoorzaamheid en besprenging met het bloed van Jezus Christus, genade en vrede worden u vermenigvuldigd. En dat vind ik mooi, genade en vrede. En wat heeft hij dat de afgelopen jaren nodig gehad? Hè? Genade. Hoe dikwijls heeft hij moeten beroep doen op genade. Om terug vrede te hebben met de Heer. Ik denk hij spreekt hier uit eigen ervaring. En hij wenst dat u en mij. Hij wenst dat zijn lezers toe. En hij gebruikt het werkwoord vermenigvuldigen. Dus in zeer hoge mate. In al die jaren dat ik zelf de Heere mag kennen en volgen, heb ik geleerd hoe waar die woorden zijn. Wat hebben wij ongelooflijk veel genade nodig. Maar die is er. Een beetje verder in de brief noemt hij God de God van alle genade. Vers 3. Geloof zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons na zijn grote barmhartigheid door de opstanding van Jezus Christus uit de doden heeft doen wedergeboren worden tot een levende hoop. Hier spreekt hij van Gods grote barmhartigheid. En opnieuw, Petrus spreekt uit ervaring, wat heeft hij die barmhartigheid mogen ervaren? En wat is hij daar dankbaar voor? En Petrus herinnert ons ook in vers 3 aan de wedergeboorte. Als resultaat van Gods werken heeft ons doen wedergeboren worden. Tot een levende hoop. Hij heeft van Simon echt een Petrus, een rots, een totaal nieuw mens gemaakt. Ik moet wel zeggen, als ik die brief lees, dan zie ik. Het is wel een leidersfiguur gebleven. Hè? Als je ziet hoe hij het ene bevel naar het andere geeft, bijvoorbeeld. Kijk vers 13. Omgord dus de lendenen van uw verstand. Wees nuchter. Vestigt uw hoop volkomen op de genade die u gebracht. Vers 14. Voegt u als gehoorzame kinderen. Vers 15. Maar gelijk hij die u geroepen heeft heilig is, wordt ook zo gij zelf heilig. Vers 17. En indien ge hem als vader aanroept die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeel, wandelt dan in de vrees, in vreze de tijd uw bevreemdelingschap. Het is echt een commandant gebleven, hè. Het ene bevel naar het andere. Het zit hem in het bloed, hè. Maar hij heeft daarbij een paar heel belangrijke zaken geleerd. Hij heeft bijvoorbeeld iets geleerd over het belang van zachtmoedigheid. Kijk wat hij schrijft in hoofdstuk 3, vers 15. Hoofdstuk 3, vers 15. Heiligt de Christus in uw harten als Heer, altijd bereid tot verantwoording aan al wie u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, doch met zachtmoedigheid en vrezen. De manier waarop we zelf over de Heer Jezus getuigen, de manier waarop is heel belangrijk. Niet vanuit de hoogte. Niet met een soort van triomfalisme. Niet alsof wij het allemaal beter weten. Met zachtmoedigheid, zegt Petrus. Dan gaan de mensen naar u luisteren. Hij heeft ook geleerd dat hoewel hij een leider is, dat de manier waarop je leiding geeft zeer, zeer belangrijk is. Kijk wat hij schrijft in hoofdstuk 5. Over leiding geven. Hoofdstuk 5, vers 1. De oudsten onder u vermaan ik dan als medeoudste en getuige van het lijden van Christus, die ook een deelgenoot ben van de heerlijkheid die zal geopenbaard worden. Goed, de kudde Gods die bij u is, niet gedwongen, maar uit vrije beweging, naar de wil van God, niet uit schandelijke winzucht, maar uit bereidwilligheid. Niet als heerschappij voerend over hetgeen u ten deel gevallen is, maar als voorbeelden ter kudde. En wanneer de opperherde verschijnt, zult gij de onverwelkelijke krans der heerlijkheid verwerven. Dus leiding geven vanuit dienen, met een dienstbare houding. Ook iets over nederigheid. Hoofdstuk 5, vers 5. Evenzo gij jongeren, onderwerpt u aan de oudste en omgort u allen, allemaal, jegens elkander met nederigheid. Want God weerstaat de hoogmoedige, maar de nederige geeft hij genade. Dat is een van de belangrijke lessen die hij door de jaren heen geleerd heeft. Van nature was hij absoluut niet nederig, hoor. Verre van. Maar God verandert mensen. Hij heeft geleerd hoe belangrijk nederigheid is. En ik heb de indruk dat die vrucht van nederigheid nu echt typerend is voor Petrus. Nog een allerlaatste tekst in hoofdstuk 3. Vers 8. Hoofdstuk 3, vers 8, tenslotte. Wees alle eensgezind, medelijdend. Heb de broeders lief, wees barmhartig en ootmoedig. En vergeld geen kwaad met kwaad, of laster met laster, maar zegend, integendeel, daar ge hiertoe geroepen zijt, dat gij zegen zoudt beërven. Zegenen betekent letterlijk goed spreken. Het goede in elkaar opmerken, zoals de Heer Jezus dat bij Petrus en bij u en bij mij doet. En dat gaan stimuleren. Mekaar zegenen is mekaar aansporen om dat goede, om daarin te groeien. Om dat meer en meer te gaan gebruiken. Om voor mekaar tot zegen te zijn. Zegen staat hier in contrast met laster en roddel, kwaadspreken. Er wordt zoveel schade berokken door kwaad te spreken. God verwacht van zijn kinderen dat ze goed spreken. Zegenen betekent dat letterlijk, hè? Zegenen. Dan misschien even tussen kleine wetenswaardigheid, maar dat is het. Het Griekse woordje voor zegenen, eulogeo, betekent letterlijk goed spreken. Eulogeo, je hebt ook in ons Nederlands euthanasie, euforie, je hebt heel wat woorden die met eu beginnen. Dat is het Griekse woordje goed. Eulogeo, goed spreken. Misschien dat Latijnse woord jullie meer bekend voorkomt. Bene dicere. Bene, goed dicere spreken. Benedictus, gezegend. Iemand die goed gesproken heeft. Dat is mooi, hè? Dus elkaar zegenen is gewoon goed spreken over elkaar, tot elkaar. In de eerste plaats tot de Heere God. Mekaar voor Gods troon brengen. Goed spreken over elkaar bij de Heer. En ook goed spreken over elkaar onder elkaar. En dat doet de gemeente zo'n deugd. En dat doet u zo'n deugd. Ik kan nog een versje al gelijk erbij nemen. Kijk wat er dan verder staat in vers 10. Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, weerhouden zijn tong van het kwade en zijn lippen van bedrog te spreken. En wijken af van het kwade, doe het goede. En zoeken de vrede, jagen die na. Want de ogen des Heren zijn op de rechtvaardigen en zijn oren tot hun smeking, maar het aangezicht des Heren is tegen hen die het kwade doen. Hoe meer je anderen zegent, hoe meer je zelf zult gezegend worden. Hoe meer je gaat genieten van het leven, hoe je gaat goede, mooie dagen mogen ervaren. Dat is toch mooi? Dat willen we toch allemaal? Zullen we samen danken. Goede Vader in de hemel, u bent echt een goede Vader, u hebt alleen maar het goede met ons voor. En wat heeft u dat overduidelijk bewezen aan het kruis van Golgotha, door uw Zoon voor ons te laten sterven, omdat we niet zouden verloren gaan, maar eeuwig leven hebben. En nu, Heer, mogen we met u op weg gaan, en mogen we met u wandelen. U wilt overal bij betrokken worden in ons leven, en dat is goed. Want u leidt en u troost en u bemoedigt en u geeft kracht en u geeft wijsheid, u geeft genade. En we willen u zeggen, Heer, dat we dat zo ongelooflijk nodig hebben. En daarom zijn we ook zo dankbaar, omdat u de God van alle genade bent. In Jezus' naam, amen.